Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert hartelijk welkom in deze dienst in de Maranatenkerk. Vanochtend zou voorgaan dominee Van der Vlies en de schriftlezingen kunt u vinden in Markus 5 en Efeze 6. Voor de verkondiging zullen er 3 collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie en de tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. En de derde rondgang is een extra kerkvoogdijcollecte bestemd voor de energiekosten. Bij de uitgang is er een inzameling voor de bouw van een nieuwe toiletgroep bij de consistorie. En u vindt hier ook de zendingsbussen. Enkel bericht uit de gemeente. Ilona Oosen en Dita van Wenen mochten weer thuiskomen uit het ziekenhuis. We gaan nu zingen lied 329. Grote God, gij hebt het zwijgen met uw lieve stem verstoord. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede en barmhartigheid van God onze Vader in Jezus Christus onze Heere. Amen. Gemeente, we willen God lof toezingen vanuit Psalm 95 en daarvan het eerste en tweede vers. Het is een loflied op de schepper van hemel en aarde, de rots van ons heil en de koning van deze wereld. Iedereen zal voor hem buigen, hij zal heerschappij over ons hebben. Wij zingen van Psalm 95 de versen 1 en 2. Van diezelfde psalm 95 zingen de versen 3 en 4 na de lezing van de wet. Psalm 95, versen 3 en 4. Na de lezing van de wet en in verband met de andere schriftlezing lees ik deze keer de wet uit het Nieuwe Testament. Uit de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze, hoofdstuk 5 en daarvan de eerste 21 versen. Waar Paulus schrijft aan de gemeente: wees dan navolgers van God. Als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet worden genoemd, zoals het heiligen past. Een evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden, want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Tot zover. We willen met elkaar uit de Bijbel lezen, uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 5, daarvan de eerste 20 versen. En vervolgens uit de brief van Paulus aan de gemeente, te Efeze, hoofdstuk 6, de versen 10 tot en met 13. En ik zou u bij de lezing uit Marcus 5 eigenlijk een vraag willen stellen. En die vraag die luidt, als u van de week bij wijze van spreken iemand tegenkomt en u zou vertellen, wij hebben in de kerk gelezen uit Marcus 5, de eerste 20 versen, en die gaan over, wat zou dan de samenvatting zijn van wat u zegt? Waar gaat dit gedeelte eigenlijk over? Wat is de kern van dit gedeelte? Zometeen hoop ik daar uiteraard op terug te komen. Eerst Marcus 5. En zij, dat zijn de discipelen, onder leiding van Jezus, nadat ze op het meer zijn geweest, kwamen aan de overkant van de zee in het land van de Gadarenen. En toen hij uit het schip was gegaan, kwam hem meteen uit de grasspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. Hij hield in de grasspelonken verblijf en niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest, maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld, en niemand was in staat hem in bedwang te houden. En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de grasspelonken, en hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem. En met luide stem schreeuwde hij, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste. Ik bezweer u bij God, dat u mij niet pijnigt. Want hij had tegen hem gezegd, onreine geest, ga uit van deze man. En hij vroeg hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. En hij smeekte hem dringend dat hij hen niet het land zou uitsturen. Nu was daar bij de bergen een grote kudde varkens aan het grazen. En alle demonen smeekten hem, stuur ons naar die varkens, opdat wij daarin mogen gaan. En Jezus stond het hun meteen toe. En toen de onreine geesten uit de man waren weggegaan, gingen zij in de varkens en de kudde stortte van de steilte af de zee in. Het waren er ongeveer 2000 en zij verdronken in de zee. En zij die de varkens weidden, vluchten en berichten het gebeurde in de stad en op het land, en ze liepen uit om te zien wat er was gebeurd. En zij kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, namelijk hem die het legioen gehad had, en zij werden bevreesd. En zij die het gezien hadden, vertelden hun wat er met de bezetenen was gebeurd en ook over de varkens. En zij begonnen hem te smeken uit het gebied weg te gaan. En toen hij in het schip ging, smeekte degene die bezeten was geweest hem of hij bij hem mocht blijven. Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei tegen hem, ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heere bij u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd. Toen ging hij weg en begon in het gebied van Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem had gedaan, en zij verwonderden zich allen. Tot zover het gedeelte uit Marcus. We gaan naar de brief van Paulus aan Efeze, hoofdstuk 6, vers 10. Na een aantal richtlijnen voor de gemeente en voor de mensen om met elkaar om te gaan. En nog voor de uitbreiding van de wapenrusting zegt Paulus daar, verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Tot zover de lezing van de schriften. Zullen wij samen bidden. Heere God, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, komen wij tot u om u te loven en te prijzen, omdat we geloven en weten dat u de koning bent van deze wereld. Wij hebben dat met elkaar gezongen uit Psalm 95. Wij zeggen het ook in ons gebed. U heerst over alle mensen. of zij u kennen of niet kennen. En wij danken u, Heere God, dat u ons hier wilt ontmoeten, hier in de kerk. Dat we samen mogen komen voor uw aangezicht. Dat we de Bijbel hebben opengeslagen om daarnaar te luisteren. En wij zijn heel verschillende mensen, Heere God, dat weet u beter dan dat wij dat zijn. We hebben onze eigen manier van leven. We hebben allemaal een andere week achter de rug. En we zijn vanmorgen weer opnieuw naar de kerk gegaan. Voor de een is dat gewoon en hoort dat vanzelfsprekend bij de zondag. Een ander denkt er nauwelijks over na en zit hier min of meer bij geval. Er zijn ook mensen die er naar uitkijken en die in uw aangezicht zoeken. Uitkijken naar het met elkaar bidden en zingen. Willen groeien in hun geloof. Meer willen weten van u. Misschien zijn er ook wel mensen die er zitten met weerstand. Met allerlei vragen tegenover u. Of de leiding die u hebt in uw leven. Hoe het ook zij, Heere God, u brengt ons samen. We zijn in u verenigd. Misschien beseffen we dat niet altijd. Maar u brengt ons onder dit dak. En u verenigt ons in uw naam. Of we u kennen of niet. Uw naam ligt ten grondslag aan ons leven. Wij leven en bewegen dankzij uw geest in ons. Wij willen u ook belijden, Heere God, dat wij zondige mensen zijn. De gebrokenheid van deze wereld, die dragen wij met ons mee in ons eigen lichaam. In het gezin waartoe we behoren, thuis. Hier in de kerk en in de wereld waarin we leven. Wat is er veel gebroken, stuk gemaakt. Wat gaat er veel mis tussen mensen. En daar zijn we allemaal debet aan. Er wordt zoveel geleden vanwege het feit dat mensen elkaar zoveel leed aandoen. Daar horen ook wij bij. Heere God, wij bidden u in naam van uw Zoon, Jezus Christus. Vergeef ons. Vergeef onze zondige natuur. Vergeef ons tekort tegenover u. Vergeef onze verkeerde woorden naar anderen. Vergeef ons vergeten van u en van onze naasten. En zie ons aan in uw Zoon, Jezus Christus, die geleden heeft en de dood heeft overwonnen. Wij bidden u ook, Heere God, bekeer ons en leer ons het kwade te overwinnen door het goede te doen. Zo bidden wij u om de leiding van uw geest in onze samenkomst. Wilt u onze gedachten gevangen houden? Wilt u de schrift voor ons openen en ons opnieuw of op een andere manier zicht geven op uw koninkrijk? Leid ons door uw geest, door deze eredienst, in de gebeden, in de liederen, in de muziek, in wat we geven en ook in wat we overdenken van wat we in de Bijbel lezen. Laat ons door uw geest anders naar de wereld kijken. Wie we ook zijn, raak ons aan door de genade die er is in uw Zoon. Jezus Christus. Amen. Gemeente, we gaan nu zingen van Psalm 107, de eerste drie versen. Dat wordt vaak in verband gebracht met de mannen die schipbreuk lijden. Maar toen ik nadacht over Marcus 5 en de man die daar leeft en ook dwaalt over de wereld en heel veel angsten kent waar hij uit bevrijd is, dacht ik, misschien zou hij in ieder geval de eerste drie versen van deze psalm ook geschreven kunnen hebben. Psalm 107, daarvan de eerste drie versen, en vooraf krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. Thank you. Direct na de preek willen we van Psalm 66 zingen, vers 1 en 8. Psalm 66, vers 1 en 8, in aansluiting op de verkondiging. Gemeente van Christus Jezus, ik vroeg u zojuist bij de lezing van Marcus 5 na te denken over de vraag, waar gaat dit gedeelte eigenlijk over? Als u het zou moeten samenvatten voor iemand anders en zou moeten zeggen, Marcus 5 gaat over en wat vult u dan in? Nu is het niet gebruikelijk in de kerk, althans niet in onze kerk, in het buitenland, en trouwens ook op Katendrecht is dat anders, dat we dat opvragen door middel van vingeropsteken of zo. En bovendien heb ik wel een donkerbruin vermoeden wat u zou invullen. Ik denk dat de meeste mensen toch iets zullen zeggen van dit gedeelte gaat over een bezeten man. Eventueel met een plaatsnaam erbij, de bezetene van Gadara. Misschien dat een enkeling daaraan toevoegt, ja, maar het gaat juist vooral om de bevrijding van die man. Je ziet in sommige bijbelvertalingen ook wel kopjes erboven staan die dat zeggen. Bezetene van Gadara of genezing ervan. En eerlijk gezegd, zo stond het verhaal ook in mijn herinnering. Marcus 5, dit gedeelte gaat over iemand die bezeten is en daarvan wordt bevrijd. Iemand die, wat we nu zouden zeggen, occult belast is. Heeft op een of andere manier de deur opengezet naar kwade krachten. Misschien door de geslachten heen, vanuit zijn cultuur meegenomen of begonnen met spelletjes. En daar heeft Satan steeds meer macht gekregen en nu wordt hij ervan bevrijd. Daar gaat het verhaal over. En ik wil natuurlijk niet ontkennen dat het gaat over iemand die bezeten is. En zeker voor die man zelf speelt dat natuurlijk een heel grote rol. Maar toch denk ik dat het perspectief van dit verhaal niet ligt bij de bevrijding van deze bezeten man. Je zou zelfs kunnen zeggen, die bevrijding die doet wel mee, maar die komt een beetje in het voorbijgaan aan de orde. Er wordt niet uitgebreid verteld over het aanroepen van God of in de naam van Jezus, het bezweren, het uitsturen van de duivel. Het komt eerder terloops aan de orde als iets wat je nodig hebt om de rest van het verhaal daarna te kunnen begrijpen. Er zijn zelfs vertalingen die het tussen haken zetten. Het begint ook met een reden, want staat er in vers 8, hij had tegen hen gezegd, onreine geest, ga uit van deze man. Het wordt haast terloops gezegd. Het gaat in de eerste plaats hier niet om de bevrijding van die bezeten man, maar als het daar dan niet om gaat, waar gaat het dan wel om? Ik zou het perspectief van dit verhaal iets willen verleggen, een klein beetje willen opschuiven. En dat wil ik doen op basis van een drietal redenen. Het eerste ligt het in het motto van het boek. Het tweede in het land dat wordt genoemd. En de derde reden is de cultuur waarnaar wordt verwezen. Motto, land en cultuur. Ik denk dat dat drie redenen zijn, of als u wil, drie argumenten om iets anders naar dat verhaal te kijken. Het eerste is het motto van het boek. Als wij een bijbelstudie met elkaar doen, dat doen we dan vaak in brokjes bijbelgedeelte, is het altijd goed om de zoveel tijd weer terug te gaan naar waar gaat het hele boek eigenlijk over. En het Marcus-evangelie helpt ons daarbij door een heel duidelijk motto mee te geven aan het hele evangelie. Dat staat in Marcus 1, vers 1. Want Marcus zegt, voordat hij de boodschap wil doorgeven, zegt hij, dit evangelie is het begin van het evangelie van Jezus Christus. En daarachter staat, Zoon van God. Hier gaat mijn evangelie over. Dit wil ik jullie vertellen. Jezus Christus, de Zoon van God. Dat is de centrale boodschap van het evangelie naar Marcus. En heel veel mensen, Joden, schriftgeleerden en fariseërs hebben daar moeite mee gehad. En het is opmerkelijk, gemeente, dat juist heidenen en bezetenen dat meteen hebben doorgehad. U moet er maar eens op letten als u het evangelie leest, dat vaak heidenen en ook bezeten en precies weten waarom het evangelie gaat. Dat staat hier ook in Markus 5, vers 7, over die bezetenen. Met luide stem schreeuwde de bezetenen: wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Hij begreep dus wie Jezus was. En het is goed om vast te houden bij de lezing van de schriften, bij de lezing van Markus en alle verhalen en gelijkenissen die er worden verteld, dat die altijd worden verteld om daarmee duidelijk te maken: het gaat hier om Jezus Christus als de Zoon van God, de heerser van deze wereld, de koning van zijn koninkrijk. Dat hij ook met zich meeneemt, zegt hij zelf in hoofdstuk 1, vers 15. De tijd is vervuld van het koning en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Dat is wat mij betreft de eerste reden om de nadruk die misschien ligt op de bezetenen van Gadara iets te verschuiven. Van de man naar Jezus Christus als de Zoon van God. Dan een andere reden. Het valt op, gemeente, dat als we dit gedeelte lezen, dat er heel veel nadruk ligt op het land, op het gebied waar het allemaal plaatsvindt. Dat wordt hier met name en herhaaldelijk genoemd. Dat begint al meteen in vers 1 bij de aankomst van Jezus in het land van de Gadarenen. En dan staat er, u kunt het meelezen als u de Bijbel voor u heeft, en zij kwamen aan de overkant van de zee in het land van de Gadarenen. En even later, als Jezus daar gekomen is en in gesprek gaat met een legioen, 5.000, 6.000 duivels, dan weten die duivels dat ze het veld moeten ruimen. Maar ze willen heel graag toch in dat gebied blijven. In dat land blijven. Kijkt u maar in vers 10. En legio smeekte Jezus dringend dat hij hen niet het land uit zou sturen. Jezus verhoort dat gebed. En die duivels mogen naar de varkens. Daarmee zijn de duivels gerustgesteld. Maar die varkens die storten in de zee. En de mensen die dat natuurlijk meemaken, zijn natuurlijk van slag. En ze vertellen meteen in de stad staat er en op het land, of een andere vertaling, in de dorpen wat ze allemaal hebben meegemaakt. Weer de nadruk op het land, leest u maar in vers 14. En zij die de varkens weiden, vluchten en berichten het gebeurde in de stad en op het land. En ze liepen uit om te zien wat er was gebeurd. En deze mensen komen dan uiteindelijk uit bij Jezus. En daar zien ze de bezeten man zitten. Ze horen wat er is gebeurd. Ze worden bang. En ze vragen Jezus of hij uit het gebied, uit het land, wil vertrekken, wil weggaan. We lezen dat in vers 17. En zij begonnen hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. En daar tegenover, en dan komt dat gebied nog een keer terug, die man die net bevrijd is van de Satan, die wil juist met Jezus mee dat gebied uit. Maar daarmee gaat Jezus niet akkoord. Sterker nog, hij wordt het gebied ingestuurd. Hij moet naar zijn huis en de uwen, wij zouden zeggen naar je familie en naar je vrienden, om daar te gaan vertellen wat er allemaal is gebeurd. En hij vat het ruim op, want hij gaat niet alleen maar naar de stad Gadara, maar hij gaat alle 10e steden af om te vertellen wat God heeft gedaan. En dat God zich over hem heeft ontfermd. Leest u maar in vers 20. Toen ging hij op weg en begon in het gebied van Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem had gedaan. En zij verwonderden zich allen. Dat is de tweede reden, gemeente, om de aandacht te verleggen van die man weg. En in dit geval naar het gebied. Het land waar het zich allemaal afspeelt. Kennelijk speelt dat een grote rol. Het gaat niet alleen maar om die man en om de bevrijding van die bezetenen. Of zoals Paulus later zegt, het gaat niet alleen maar om vlees en bloed. Maar er is meer aan de hand. Er is een gebied waar een zekere heerschappij wordt gevoerd door de duivel. En daar gaat Jezus naartoe. En in dat gebied waar de duivel uitgaat, daar wordt deze man ingestuurd. Dat is het tweede argument. En dan het derde lijkt er in dit gedeelte ook wat nadruk te liggen op de cultuur waarin het allemaal plaatsvindt. Ook dat verlegt de aandacht van de feitelijke gebeurtenis van die genezing naar een geestelijke strijd. Want tussen de regels door lezen wij dat het hier gaat om een cultuur die niet Joods is, zelfs vijandig. Hellenistisch, zijn sprake in Grieks, er wordt wat gediscussieerd over wie er werkelijk heeft gewoond, maar in ieder geval was de cultuur niet Joods, anti-Joods zelf. Dat blijkt bijvoorbeeld in vers 7 als over God gesproken wordt als de Allerhoogste. In het Oude Testament is dat de vorm om God aan te spreken als de niet-Joden, de Goyim, over God spreken. Dan spreken ze vaak over God, de Allerhoogste van alle goden die er zijn, is God, de God van Juda, de Hoogste. Dus uit het taalgebruik blijkt dat het niet-Joden zijn. Bovendien zien we ook dat er 2000 varkens zijn, onreine dieren in de Joodse cultuur. Kennelijk was daar een markt voor om die beesten te houden. Ook dat getuigt voor een heidense omgeving. En tenslotte wordt er gesproken over de streek Decapolis. 10 steden. Dat waren 10 steden die met elkaar een soort verdrag hadden gesloten, een handelsverdrag om zich sterk te maken tegenover Israël. De sfeer was vermoedelijk vijandig. Er zijn verschillende verklaringen die erop wijzen dat in het hele verhaal de discipelen niet voorkomen. Er zijn mensen die denken dat de discipelen zo bang waren dat ze beneden bij het schip zijn gebleven toen Jezus omhoog ging naar de stad Gadara. In ieder geval valt het op dat de discipelen in het hele verhaal niet meedoen. Zouden ze te bang geweest zijn voor de cultuur? In ieder geval is dat de derde reden om de aandacht te verleggen van die man dan richting de cultuur en de macht die daar heeft geheerst tegen God. Het motto van het boek, de nadruk op het land, op het gebied en de cultuur waarin het allemaal plaatsvindt, laten ons zien dat het meer gaat dan alleen maar om de genezing van een man. Het is een geestelijke strijd. Het koninkrijk van God doet intreden in een gebied waar het koninkrijk nog niet is. Het gaat om de uitbreiding van het koninkrijk, om de verovering van vijandig gebied. En juist daar laat God zien dat hij zich over mensen ontfermt. Ergens kwam ik het zinnetje tegen: Jezus ging er niet heen om een man te genezen, maar om een prediker achter te laten. Tot zover iets over het perspectief van het verhaal. Maar als we dat perspectief nu verleggen van de man naar Jezus Christus als de Zoon van God, het land en het gebied, de cultuur, wat zou dat dan voor ons kunnen betekenen? Welke betekenis heeft dit verhaal voor ons in onze tijd als we het verhaal zo zullen lezen? Ik wil daar 3 opmerkingen over maken. En dan begin ik maar meteen met de moeilijkste. De moeilijkste om duidelijk te maken wat ik bedoel. De moeilijkste denk ik ook om te begrijpen. En misschien roept het hier en daar ook wel weerstand op. Maar laat ik een poging doen. Wat betekent dat verhaal voor ons in onze tijd? Als het nou niet gaat om die feitelijke genezing, wat speelt er dan een rol? En wat kunnen we ermee? Gemeente, we zien dat die genezing eigenlijk plaatsvindt in het geheel van de komst van het koninkrijk van God. Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk een onderdeel van de verkondiging van het evangelie. Jezus gebruikt deze genezing om de man dat gebied, het overjordaanse, in te sturen. De Griekse cultuur. En hij moet gaan vertellen wat de Heer, wat er staat zelfs, de Kyrios heeft gedaan. De keizer van het goddelijke rijk. En hij moet in het rijk gaan waar een legioen van een ander koninkrijk is. Kennelijk speelt er achter datgene wat wij zien een hele andere strijd. Speelt daar een rol. Vandaar dat ik ben uitgekomen op die brief van Paulus. die schrijft: wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Paulus zegt, het gaat hier om een worsteling, om een strijd. En in die strijd tussen de hemelse gewesten, daar neemt Jezus een eigen plaats in. En hij kiest ervoor om deze streek op te zoeken, om dit gebied in te gaan. Met zijn eigen kracht staat hij tegenover een legioen van de duivel. En in dat gebied gaat Jezus iemand bevrijden. Daar gaat hij zijn werk doen als de Zoon van God. Daar gaat hij zijn ontferming tonen, omdat hij zijn gebied gaat uitbreiden. En als het gaat om de betekenis voor ons, gemeente, zou ik u willen vragen, wat zou dat voor ons betekenen als wij zo kijken naar de geschiedenis van deze wereld? Als wij de geschiedenis in deze wereld zien als een geestelijke strijd, waarin we weliswaar allerlei dingen zien van vlees en bloed, maar van meteen ook geld, daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat er om die strijd die erachter plaatsvindt. Als je zo kijkt naar de Arabische lente, als je zo kijkt naar de vrede rondom Israël, als je zo kijkt naar de economische crisis in Europa, zouden we dat dan anders waarderen, anders beoordelen? En misschien zijn dat nog hele grote gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis die in zekere zin op afstand staan. Maar zo zou je ook naar je eigen leven kunnen kijken. Als een deel van de geestelijke strijd. Het gaat hier niet om vlees en bloed, zegt Paulus, maar om een strijd van heerschappij tussen twee machten, die in de Bijbel al in het Oude Testament worden benoemd als de strijd tussen Jeruzalem en Babel, de stad van God en deze wereld. Zijn wij door de tijd heen niet heel erg gericht op ons eigen persoonlijke geloof, naar binnen gericht? Zouden we ons geloof niet veel meer moeten zien ook in de komst van het koninkrijk van deze wereld? Of om het nog dichterbij te halen, als u in problemen komt of als u ziek wordt, dan bidden wij om genezing, net zoals deze man die bezeten was, bevrijding nodig had. Maar dan zijn we vaak gericht op de genezing van onszelf. En zien we dat, denk ik, maar heel weinig als een onderdeel van de komst van het koninkrijk van God. Zou onze genezing te maken kunnen hebben met de uitbreiding van het koninkrijk van God, zoals dat bij deze man het geval was? Dat u genezen bent niet alleen maar om uzelf, maar omdat u daarmee een prediker bent geworden, om te vertellen wat God allemaal aan u gedaan heeft. Gemeente, ik besef dat het lastig is om daar grip op te krijgen. Eigenlijk dacht ik, zou je daar met elkaar over in gesprek moeten gaan, in een preekbespreking, in een kring. Want de een zal het waarschijnlijk herkennen en de ander is bang om achter iedere ziekte meteen de duivel te zien. En toch wil ik u vragen om daarover na te denken. Is dat niet iets wat de geschiedenis van de bezetenen van Gadara ons aanreikt? Dat het niet gaat om een strijd tussen vlees en bloed. Het gaat niet alleen maar om wat je ziet, wat je kunt pakken, wat voor ogen is. Maar er zijn ook heel veel dingen gangbaar in onze samenleving. Aan de gang in onze samenleving. En in ons leven. Wat verwijst naar een geestelijke strijd. Zouden we ons eigen leven niet meer moeten zien in het perspectief van het koninkrijk van God? Zou de aandacht voor ons niet verlegd moeten worden naar Jezus als de Zoon van God? Naar het land waarin we wonen en naar de cultuur waarin we leven. Gemeente, dat zou ik als eerste willen noemen wat we van dit gedeelte, als het gaat om de betekenis, zouden kunnen meenemen. dan iets anders. Totaal iets anders, denk ik. We lezen van deze man dat hij bezeten is. En als ik daar een paar woorden aan zou verbinden, dan zou ik zeggen, je kunt spreken als het gaat om deze bezetenheid, dat hij wordt gekenmerkt door de dood, door zijn isolement, het leven bij de graven, dat hij zichzelf kwaad doet en dat hij bang is. Hij is bang voor Jezus, maar ook de mensen zijn bang voor hem. In onze tijd spreken we niet meer zo over bezetenheid, maar wij zullen eerder zeggen, iemand is occult belast. Het is hier niet de tijd en de plaats om het uitgebreid bij stil te staan, maar nu het gedeelte ons de gedachte aanreikt, is het misschien wel goed om een paar dingen erover te zeggen. Misschien herkent u die occulte belasting bij uzelf of bij andere mensen. En dan zult u zien dat die dingen waar die man mee bezig is, dat het ook vandaag de dag nog voorkomt. Mensen die occult belast zijn, zijn vaak bezig met de dood. Of ze voelen zich veilig bij begraafplaatsen. Dus ook een leefstijl en een kledingstijl, kotik. En dat gaat ook vaak om de dood, om de angst. Niet dat al die mensen die zich zo kleden occult belast zijn. Maar ook die cultuur heeft vaak te maken met de dood en met zwartheid en met geraamtes. Zichzelf kwaad doen komt vaak voor. Mensen die occult belast zijn leven in eenzaamheid. En angst, ik denk een toenemende angst, speelt een rol als je bezet bent door boze geesten. Gemeente, ik was daar vroeger nooit zo mee bezig. Ik denk dat ik heel redelijk rationeel in elkaar zit en al deze dingen ver van me afhield. Totdat ik een keer mee werd geconfronteerd toen ik nog in het onderwijs werkte. Op een gegeven ogenblik stond er een leerling voor me met de mededeling, meneer, dat heb ik ook wel eens. Dan laat mijn arm los van mijn lichaam. Nu had ik als eerste gedachte daar een plaatje bij en vond ik dat wel een ludieke gedachte. Ik wilde net een grapje maken, tot ik naar de keek en ik zag twee grote en angstige ogen naar me kijken. Mijn arm laat af en toe los. Ik ben uiteraard met haar in gesprek gegaan, ik heb er veel over gelezen en toen kwam ik het ook vaker tegen, ook bij andere leerlingen. Bezetenheid, occulte belasting is niet beperkt tot Afrika. Zeker niet in onze tijd. Door de vermenging van culturen is het ook in Nederland aanwezig. Je ziet het in boeken en in films waarvan alles en nog wat verschijnt en verdwijnt. Je ziet het ook bij de aandacht voor Halloween. Ook daar zie je dat angst en de dood een grote rol spelen. We zijn er niet zo gewend om daarover te spreken. Maar het is denk ik goed om daar wel over te spreken. Omdat het juist ook in onze tijd opnieuw onze aandacht vraagt. En omdat we leren van Marcus 5 dat er bevrijding mogelijk is. Deze man die leeft bij de graven, bij de dood, die komt tot leven. Deze man die leefde in isolement en in eenzaamheid, die gaat naar zijn familie en vrienden. Deze man die leefde in angst, die zit bij zijn verstand, bij Jezus. Dat kan dus. Je kunt bevrijd worden van de boze geesten die je bezetten. Dat is het tweede wat wij kunnen leren. Zoek mensen op die je vertrouwt. Ga naar mensen toe en maak het bespreekbaar. Als je weet van jezelf of van andere mensen die belast zijn door kwade geesten. Ook vandaag is er bevrijding mogelijk. Dat gebeurt ook. Ook die leerling waarover ik sprak is bevrijd van de angst. Dan het derde. Je zou kunnen zeggen dat Jezus een soort uitval doet. Hij leeft altijd in Israël en één keer gaat hij zomaar, dat doet hij een paar keer, naar het overjordaanse. Naar het vijandige gebied om daar één actie te ondernemen. En hij bevrijdt daar die ene man en de mensen willen meteen ook weer dat hij het gebied uitgaat. Dat hij vertrekt. En Jezus en die man die met Jezus mee wil, die moet terug. De man is nog maar net genezen van zijn boze geesten. En hij wordt geroepen om discipel te zijn van van Jezus. En nogal wat discipelen hebben daar moeite mee en sputteren tegen, maar deze man doet dat niet. Hij gaat meteen aan de slag. Hij moet naar zijn familie en naar zijn vrienden, maar hij heeft een hele ruime taakopvatting, want hij neemt meteen alle 10 steden van Decapolis mee. En altijd als ik het lees, dan denk ik, je zou er een soort plaatje van moeten hebben. Deze man die 's morgens op weg gegaan is naar Jezus, is 's middags een discipel. Hij heeft geen enkele opleiding. Hij heeft alleen maar een eenvoudig getuigenis van wat hij heeft meegemaakt. Van wat Jezus hem heeft gedaan. Hij zou graag met Jezus meegaan. Maar dat mag niet. En dan gaat hij in zijn eentje terug naar die steden. 10 steden in. Met een heel eenvoudig verhaal. En er staat dat de mensen zich over hem verwonderen. En 2 hoofdstukken verder, als Jezus nog een keer in de buurt is, dan komen de mensen met de zieken uit Decapolis naar hem toe. Zou dat de vrucht zijn van zijn werk? Het is misschien goed om Jan ook jezelf de vraag te stellen. Of je de roeping van God hebt gehoord. Omdat wat God aan jou of aan u heeft gedaan, om dat te vertellen. Of hebt u helemaal niks te vertellen als u de stad in moet? Of hebt u wel wat te vertellen, maar bent u niet gehoorzaam, zoals deze man? Hoe zit het met onze roeping om de stad in te gaan? En het woord roeping is misschien erg geladen, maar als we weten wie God is, dan worden wij gevraagd de stad in te gaan. Wat kunt u vertellen van uw taakopvatting? Beperkt u zich alleen maar tot familie en vrienden en is de kring niet groter geworden dan die van christenen? U gaat niet naar 10 steden, maar u beperkt zich tot 10 christenen. En waar spreekt u over God? Doet u dat alleen maar in de kerk of op verenigingen? Of doet u dat ook in de vijandige wereld? Gemeente, ik denk dat er meer en meer mensen zijn in onze tijd, jongeren en ook ouderen, die helemaal alleen de wereld ingaan, de stad ingaan. Om te vertellen dat God barmhartig is. Wat God gedaan heeft. En die hun geloofsreis delen met mensen die hem niet kennen. Herken je dat? En wat kun je vertellen over de reacties van je publiek? Wat zeggen de mensen tegen je? Herken je iets van de verwondering van deze mensen in de reacties die tegen jou worden uitgesproken? Hebt u zo Marcus 5 wel eens gelezen? Gaan wij deze man achterna en hebben wij een verhaal te vertellen? Gemeente, dat is wat mij betreft het derde wat we kunnen leren van deze geschiedenis. De opdracht die deze man krijgt om naar familie en vrienden te gaan. En zijn uitwerking, zijn taakopvatting. Zijn wij net zo vrijmoedig om soms helemaal alleen de niet-christelijke cultuur van onze stad in te gaan en te vertellen wat God heeft gedaan. Gemeente, ik wil afronden en samenvatten. Het gedeelte uit Marcus 5, de eerste 20 versen, wat kwam tot ons? Het gaat hier om de geschiedenis van de bezetene van Gadara. En we hebben het perspectief verlegd van die man naar Jezus Christus, naar het land waarin het plaatsvindt en de cultuur waarin die aan het werk gaat. En ik heb de vraag gesteld, wat zou dat voor ons kunnen betekenen? Het eerste, het misschien wel lastige, is om verder te kijken dan datgene wat we zien. Het gaat niet alleen maar om vlees en bloed, maar er vindt een strijd plaats tussen wereldheersers, tussen geestelijke machten. Wij weten dat die strijd, zeker na Pasen weten we dat, dat die gewonnen is door Jezus Christus. Kunnen wij ons leven daarin een plaats geven? Kunnen we zo naar ons leven, het lijden en de verlossing daarvan, kijken als een deel van de strijd tussen de hemelse gewesten? Of zijn we alleen maar bezig met onszelf en ons persoonlijk geloof? Het tweede wat we kunnen leren van dit gedeelte, deze man was occult belast. Ik heb daar vier woorden bij genoemd. De dood, de eenzaamheid, het kwaad doen en de angst. En de boodschap van dit gedeelte is dat we daarvan kunnen worden bevrijd. Tot op de dag van vandaag kunnen wij bevrijd worden van de boze machten die een rol spelen in ons leven. En dan het derde, de opdracht die deze man krijgt. Om te gaan vertellen wat God aan hem heeft gedaan en dat hij zich over hem heeft ontfermd. Hij is gehoorzaam aan zijn roeping en gaat in alle eenzaamheid op weg. Een anticultuur in. Zouden we deze man volgen? Toen ging hij op weg en begon in het gebied van Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem had gedaan. En zij verwonderden zich allen. Amen. samen, zullen wij samen bidden. Heere God, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, komen wij tot u. En dan willen wij u in de eerste plaats danken voor de komst van uw Zoon naar deze wereld. Want in hem zien wij hoe uw koninkrijk op deze aarde gestalte krijgt. Wat u betekent voor ons mensen. En wat uw ontferming inhoudt. Hoe anders hadden we daarna moeten gissen, Heere God, als uw Zoon niet naar de aarde was gekomen. Maar nu horen we hem spreken. En we zien hem handelen. Ook in het Overjordaanse, onder de heidenen. En wij danken u dat uw Zoon zich heeft vernederd. En onder ons mensen heeft gewoond. Wij bidden, Heere God, geeft u ons rust, rust en vertrouwen in u. Als de God van deze wereld, wat er ook allemaal om ons heen gebeurt. En hoe ons leven ook door elkaar geschud kan worden. Wij weten dat u deze wereld regeert. In uw handen hebt. En wij geloven dat u alle kwade machten hebt overwonnen. Geef dat we van daaruit ook leven en onze plaats innemen. Dat ons geloof teruggaat op de kracht van de opstanding van uw Zoon Jezus Christus. Zo bidden wij u voor elkaar, voor familie en voor vrienden. U weet, Heere God, wie occult belast is. U kent de angsten die mensen kunnen achtervolgen. U weet wie zichzelf kwaad doet. Wij danken u dat we lezen in de schriften dat u mensen bevrijdt. Wij geloven dat u dat ook vandaag doet. En daar bidden wij ook om. Wilt u in de naam van uw Zoon, Jezus, degene die gebonden zijn, bevrijden? Wilt u daarin de weg wijzen? Goede contacten geven, leiden door uw geest. Wij dragen aan u op, Heere God, al de mensen die te kampen hebben met verdriet en met pijn. Mensen die lijden aan het kwaad in deze wereld. Allerlei vragen hebben. Leert u ons, Heere God, om net als die bevrijde bezetenen te getuigen van u. Van het werk dat u doet. Dat u voor ons gedaan hebt, van uw ontferming voor mensen. Geef ons vreugde in u, opdat ons getuigenis min of meer vanzelfsprekend wordt uitgesproken en anderen tot verwondering wekt. Heere God, wij geloven dat u alle macht hebt in de hemel en op de aarde. Maar desondanks zien wij vaak op de aarde, als we kijken naar wat voor ogen is, dat het kwade heerst. Dat mensen hun macht misbruiken. Dat de macht gaat over de rug van zwakkeren. Dat de macht wordt uitgebuit. Wij bidden u daarentegen om liefde, om barmhartigheid. Wij weten dat in het oordeel uiteindelijk de barmhartigheid zal triomferen. Zo dragen we elkaar aan u op in de gemeente. Hier, al het werk wat in de gemeente wordt gedaan, in de verkondiging, in de leiding, het onderwijs, diaconaat. Pastoraat, wilt u ook hier uw gemeente opbouwen en niet alleen hier, ook vanuit onze gemeente op andere plekken in de wereld. We denken aan de gezinnen die zijn uitgezonden in Malawi, in Thailand, in Cambodja. Geef ze kracht, Heere God, om daar te werken. Ook al zullen er momenten zijn dat ze het liefst het eerste vliegtuig weer terugnemen naar Nederland, geef ze vertrouwen, geef ze volharding. Geef ze ook vreugde in het werk en in de ontmoetingen. Zegen hen, de kinderen die ook wel eens terug verlangen. Helpt u hen bij de taal. Geef ze geduld in de gesprekken. Geef ze kracht en openheid om te zien dat u daar werkt. Stel de gezinnen op zichzelf al als een getuigenis te midden van andere mensen in een andere cultuur. Wij bidden u voor ons eigen land, voor de leiders op landelijk niveau, om juist ook in deze tijd van crisis de juiste keuzes te maken. Wij bidden u om wijsheid van u en liefde voor de mensen, om hun leven en werk in dienst te stellen van de samenleving. We bidden in het bijzonder voor de mensen die dat heel bewust vanuit hun eigen christelijke geloof doen en verantwoordelijkheid willen nemen in de politiek, in de overheid, op andere plekken in de samenleving. Geef dat we samen de kracht vinden in u om het vreugde te verkondigen dat u onze God bent. Zo bidden wij u ook voor uw eigen volk. Wij bidden om vrede voor Israël. Wij bidden u om geloof en bekering. Geef dat ook zij mogen zien wat Marcus heeft opgeschreven. Jezus, de Zoon van God. Dat bidden wij u, uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is van Psalm 150, daarvan het eerste vers. Psalm 150, vers 1. Ga heen in vrede, verwacht de toekomst van onze Heer, Jezus Christus, en draag met u mee de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.